Nogmaals de mededeling namens de kerkenraad. Volgende week zondag gaat dominee P.W.J. Buys uit Nunspeet voor en woensdagavond vergadert de kerkenraad. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Collecte, de eerste is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de derde collecte voor rehabilitatie van kindslaven. Zie voor meer informatie in de brug. Tot zover de mededeling.
Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Lieve gemeente, wij gaan zingen Psalm 149, vers 1. Looft, looft de Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En vers 5, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Wij zingen Psalm 149, vers 1 en 5. Gemeente, we lijden nu met de kerk van alle eeuwen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we psalm 48 vers 6, want deze God is onze God, is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe, dus tot aan de dood toe zal hij ons geleiden. Na de belijdenis van ons geloof, het zingen van psalm 48 vers 6, zal aan u worden voorgelezen uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 16, de versen 19 tot en met 31. De schriftlezing is Lucas 16, vers 19 tot en met 31.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En er was een zeker rijk mens, hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende elke dag vrolijk en overdadig. En er was een zeker bedelaar met de naam Lazarus, die lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in pijn, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij. En zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei, Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En bovendien tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, en ook die daar zijn vandaar tot ons niet overkomen. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers, dat hij hun dit betuigen, dat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham zei tot hem, als zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al was het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Tekst, gemeente die de inleiding vormt op de zondagsafdeling die we vanmiddag gaan overdenken met elkaar, zondag 22, staat hier in Lucas 16 en ook vers 22, hetzelfde getal. Lucas 16 vers 22, dat is het uitgangspunt voor de behandeling van zondag 22. Er staat hier in het woord van God en de geschiedenis dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Laten wij Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel. Hartelijk dank dat we voor de tweede keer op deze zondag in uw huis mogen zijn. Dat we voor de tweede keer vandaag hier mogen zijn om te luisteren naar wat u vanuit uw woord tot ons wil zeggen. En we weten dat er anderen zijn die met ons meeluisteren en thuis deze dienst mogen volgen. We hebben vandaag al heel veel zegeningen uit uw hand ontvangen. Als we denken aan die rijke tekst die vanmorgen in ons midden mocht worden verkondigd. Heer, daarna zijn we naar huis gegaan. We hebben gegeten, gedronken, we hebben misschien elkaar ontmoet. En nu deze namiddag zijn we opnieuw in uw huis gekomen in deze leerdienst. Waarin u ons geweldige dingen wil laten horen. Dingen zo groot en zo rijk dat uw woord ervan zegt dat het in geen mensenhart is opgeklommen. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Wat u bereid hebt voor al uw kinderen. Wat ze ontvangen zullen na hun sterven. En straks, Heer Jezus, als u terugkomt. En Calvijn zegt in zijn institutie dat uw kinderen de roeping hebben om het toekomende leven te overdenken. Heeft u goed gezien? Het is goed dat hij dat heeft opgeschreven, maar Heer, we belijden u dat we daar zoveel tekort in schieten. Wij zijn mensen van deze wereld, we staan met onze beide benen in de samenleving. Morgen gaan we weer naar het werk of hebben we misschien nog vakantie. We zijn mensen, Heer, die in beslag genomen worden door van alles en nog wat. En zo komt het er zomaar van dat je weinig bij deze dingen stilstaat. Maar wat is het dan goed dat het weer zondag is? Wat is het dan goed om in uw huis te zijn? En u wil ons vanmiddag daarbij bepalen. Bij het geluk van uw kinderen. Bij hun heerlijke toekomst. Deze wereld is het einde niet. Dat is voor uw kinderen een doorgangshuis. Om naar de hemel te gaan, ook dat is een doorgangshuis. Want uw kinderen zullen straks op de nieuwe aarde wonen. Waar gerechtigheid is. Waar u zelf bent. Waar u heel dicht bij uw volk zult wonen, Heer, en uw volk bij u. Waar er geen zonde meer zal zijn en geen schuld, geen ziekte en zorg. Waar we volmaakt u zullen loven en prijzen, dienen en eren. Dat we daar toch niet vaker bij stilstaan. Heer, vergeef ons dat. Dat we zo vaak vergeten wat u bereid hebt voor al uw kinderen. Wil ons vanmiddag zegenen in deze dienst. Als dit inderdaad het onderwerp van vanmiddag is en als dit vanuit de catechismus ons wordt aangereikt. Laat het voor ons open mogen gaan. Laat uw dienaar het echt mogen verkondigen. Met bewogenheid, met vreugde, met ernst. En dat ons hart gaande gemaakt mag worden. En ons verlangen geboren of verdiept. Naar die grote toekomst. Heer, wat is ons leven toch? Op de schaal van de eeuwigheid, dat is verwaarloosbaar. En we zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. Dat geldt voor ons allemaal. Voor de kinderen, voor de jonge mensen, voor iedereen in de kerk, voor mij, voor iedereen die meeluistert. Ons leven is zo kort. Het gaat de tijd toch snel, Heer. En we weten het wel en toch weten we het ook weer niet. En we leven soms alsof we altijd zullen leven en bedenken niet dat we zullen sterven. Sterven is Christus ontmoeten, de rechterstoel van Christus, voor gedaagd worden. En is het van 2-in-1. Zojuist gelezen in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ze hadden beiden een verschillend leven, een verschillende uiteinden van het leven, een verschillende toekomst. Heer, wat is de onze? Laten we zo vanmiddag mogen luisteren, betrokken, bewogen, met ernst. Het zou zomaar de laatste kerkdienst in je leven kunnen zijn. Laten we zo luisteren. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, jawel. Maar u hebt de Heilige Geest beloofd. Want waar twee of drie in uw naam, Heer Jezus, bijeen zijn, dan wilt u zelf in het midden zijn en dan wilt u uw Geest zenden. En we bidden om de komst van uw Heilige Geest, om het werk van de Heilige Geest, dat we zo vanmiddag mogen preken en luisteren, door de Heilige Geest geleid. Zodat deze dienst voor ons tot zegen mag zijn. Voor allen die in de kerk zijn, voor allen die meeluisteren. Bewaar ons voor de zonde, voor de boze. Ja, de boze wil niet dat we hierover nadenken. Die wil ons inderdaad op laten gaan in de dingen van beneden. Die wil ons op laten gaan in druk zijn, in werk, in studie en wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Als we maar niet gericht zijn op u. Hou ver bij ons vandaan. Altijd en zeker vanmiddag. Laat zo uw woord openvallen. Echt krachtig. Bij ons naar binnen komen. Laten we zo een onvergetelijke dienst uit uw hand ontvangen. Een voorbereiding op de eeuwigheid. Om al meer uit te mogen zien naar die onvergetelijke ontmoeting die al uw kinderen zullen hebben met uzelf. En Heer Jezus, u staat al te wachten op uw kinderen. U wilt ze zo graag bij u hebben. O, vergeef ons dat we dat verlangen zo vaak niet hebben. Maar laten we ook deze dienst dan aangespoord mogen worden, aangevuurd. Om hemelwaarts te leven zoals we vanmorgen hebben gehoord. En van u te verwachten. Lieve Heer, we bidden voor elkaar. We bidden nogmaals voor hen onder ons die het moeilijk hebben. Breng ook vanmiddag onze zorgen weer bij u. Persoonlijke zorgen. Zorgen in het gezin. Zorgen in de familie. Gemeentelijke zorgen, kerkelijke zorgen. Heer, waar zijn er geen zorgen eigenlijk? Maar u zegt het, werp al uw bekommernis op hem. Dat bent u, want hij zorgt voor u. Dat we zo vanmiddag al onze noden en zorgen voor u neer mogen leggen. En dat we het mogen ervaren. Dat u zorgt voor ons, ook in de komende week. En in de komende tijd. En in heel ons leven. Heer, het is soms moeilijk. Het leven valt ons soms zwaar. En zeker ook bij het ouder worden, ook een aantal gemeenteleden van ons is zeer oud. Ontfermt u zich ook over hen, ja over ons allemaal. Over onze gezinnen, over onze families. Wees bij ons, Heer, ook als we de komende week ons werk weer gaan doen of als we vakantie hebben. Wat we ook doen, wilt u ons nabij zijn. Wil ons leiden door uw Heilige Geest elke dag. En laten we elke dag, zoals we vanmorgen gehoord hebben, de dingen zoeken die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Mogen bidden, Heer, om uw zegen over het gemeentelijk leven, ook in de komende week. Wilt u ook alle voorbereidingen zegenen die wij treffen in verband met de overkomst van kandidaat van Gent en zijn gezin. Dank u wel, Heer. Nogmaals dat u hem zond naar Ouderkerk aan de Amstel en dat hij zich erop voorbereidt en wij ook hier. En dat we hem straks met zijn gezin hopen te ontvangen, ook als predikantsgezin, straks onze nieuwe dominee. Heer, zegen alles wat op uw zegen mag daarin. Laat hij op 5 juli in ons midden worden bevestigd en intrede mogen doen. Zodat we straks ook weer een eigen dominee mogen hebben. En zo zien we, Heren, in al die jaren dat u doorgaat met uw werk ook hier in de Oude Kerk. En daar dank u hartelijk voor. Dat ook voor deze gemeente zorgen in de toekomst. U weet wat ze nodig heeft, Heren. We leggen haar in uw vaderhanden. Ontferm u en wees genadig. En bind samen rondom en aan het woord. En dat we zo gemeente van u mogen zijn in deze tijd zoals u dat van ons vraagt. Zegen ook de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen, vervul ze met liefde, met wijsheid. Ook als woensdagavond, als de broeders samenkomen in de kerkenraadsvergadering, laat het een goede vergadering mogen zijn tot eer van u en tot heil van de gemeente. Zegen de klasses waartoe de gemeente behoren mag. Ons kerkverband dragen we nu op, ook in dit synodejaar. Inmiddels zijn de afgevaardigden bekend naar de synode. Vervul hen met wijsheid ook en met de Heilige Geest, ook straks als de vergaderingen komen. Mogen ik dit hele belangrijke werk aan u opdragen vanmiddag. Bidden voor uw kerk en deze wereld. Bidden voor uw koninkrijk wereldwijd. We bidden ook altijd voor het werk vanuit uw woord in deze wereld. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk. We bidden voor al het werk dat vanuit uw woord geschiet. Heer, we mogen ook vanmiddag bidden voor Israël. Uw volk. Waar u nog nooit uw handen van afgetrokken hebt, waar u zich nog steeds mee bemoeit. Heer, wil ook het Joodse volk zegenen en leiden door uw Heilige Geest en bij de Heer Jezus brengen. Bij het kruis van Golgotha. Want hij is de enige weg tot behoud, de weg, de waarheid in het leven. Ook voor Israël van vandaag. O God, denk aan uw verbond, aan uw beloften. En wilt u zich over Israël blijvend ontfermen. Heer, we bidden voor ons land en volk. We bidden voor alle noden in deze wereld. Er is heel veel nood, er is heel veel zorg, heel veel onrust. Geweld, terreur. O God, wees genadig. Wees ook in ons persoonlijk leven. Ook bij alle moeite die misschien inwendig verwerken en doorworstelen. Wees geestelijk ons nabij. Ook als het misschien donker is, als we ons aangevochten weten. Als we een weg gaan misschien van vertwijfelingen aanvallen. Van de voorzet duisternis. We leggen elkaar in uw hand en we bidden u, geef uw zegen. En als we dan inderdaad misschien in het donker zitten, laat de preek van vanmiddag ons er even bovenuit tillen. Laten we mogen zien dat als we u kennen, het beste nog komt. Zo leggen we elkaar in uw hand. Geef u dienaar wat nodig is om deze heilgeheimen te verkondigen. Dat we samen verblijd en verwonderd mogen zijn over die grote toekomst die wacht en wenkt. O Heer, wat zal het zijn om u in gerechtigheid te aanschouwen? Wat zal het zijn om verzadigd te worden met het goddelijk beeld, Jezus Christus? Zal het zijn om eeuwig voor uw troon te staan en onze kroon te werpen voor het voeten van het lam? Ach Heere, dat zal zo groot zijn, zo heerlijk. Geef ons er allen deel aan. Door een waar geloof in Jezus Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Zo leggen we elkaar in uw hand. Onze verwachting is van u, Heere, maak alles wel. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Psalm die bij zondag 22 past, gemeente, is ook psalm 49. En we zingen vers 4, 5 en 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Vers 5, hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 4, 5 en 6. Vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laten we straks na de preek zingen op Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd, en erven de aarde. Ook de boos en wrede op de onschuld loer, de tanden kners van spijt. Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, de Heere belacht het wrokken van die nijd. Psalm 37, het zesde vers, zingen we straks na het amen van prediking. Geliefde gemeente van de Heere, ik begin de preek met een ernstige vraag. Denkt u, denk jij er wel eens over na dat wij gaan sterven? Afgelopen week is een van mijn leermeesters overleden en begraven, professor Dr. W.H. Velema. Professor Velema zei op college tegen ons: eigenlijk zou je minimaal één keer per week moeten nadenken over je dood. Ik kan zijn naam vanmiddag graag noemen, hier ook in Oude Kerk aan de Amstel. Een van mijn zeer gerespecteerde leermeesters is heen gegaan. Eén keer per week, op zijn minst. Gemeente, komen we eraan? Komt u tot dat aantal dat je zegt, één keer per week sta ik erbij stil dat ik moet gaan sterven? Maar gemeente, dat is toch zo? Ja. Punt 1, omdat het in de Bijbel staat. In de Bijbel staat dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Dat staat in Hebreeën 9, vers 26. En daarna het oordeel, staat er. Dat komt er ook nog achter. Jawel. Als ik ga sterven, dan kom ik voor de rechterstoel van Christus te staan. En dan zal hij mij oordelen. En gemeente, dat zal ons allemaal overkomen. Niemand vanmiddag in de kerk hier of niemand die meeluistert kan zeggen, dat geldt niet voor mij. Ik hoor niet bij de mens van Hebreeën 9 of 36. Nee, we horen er allemaal bij. Tenzij natuurlijk dat de Heer Jezus terugkomt en we leven dan, dan zullen wij niet sterven. Maar toch, komt wel die rechterstoel, komt wel dat oordeel. We weten ook vanuit de Bijbel waarom we sterven. Dat is een vrucht van de zondeval in het paradijs. Romeinen 6 vers 23 staat dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Dat is het soldij dat kapitein de zonde uitdeelt aan zijn soldaten. De dood. En lieve gemeente, daarna. Wij moeten allemaal sterven. Maar er is ook een daarna. Er zijn veel mensen die zeggen vandaag de dag, als je dood bent, dan ben je dood. Dan houdt het gewoon op. Dat hopen zij dan. Maar het woord van God zegt ons anders. Het woord van God zegt dat er twee wegen zijn. En het woord van God zegt dat er ook twee uitkomsten van die wegen zijn. Het is Jezus zelf die gezegd heeft dat er een eeuwig wel is en een eeuwig wee. En hij kon het weten. Gemeente, wat is onze toekomst? Als je wat ouder wordt, dan kom je geregeld bij een graf te staan, nietwaar? Dat hoort bij het ouder worden, toch? Mensen rondom je heen vallen dan weg, soms ook wel jonger, hoor. Maar ik zie ook bij mijn eigen gemeenteleden, ook een afgelopen tijd weer een broeder, weer een zus overleden. Hij belt me op, weer een zus gestorven. Afgelopen donderdag stond ik ook bij een graf van de vader van de gemeentelid. Stromende regen, donderdagmiddag. En toen dacht ik, voor deze man is het ook weer eeuwigheid geworden. Waar zou hij zijn? En vroeg of laat, lieve mensen, word ik ons graf waarschijnlijk gedolven. Dan staan er mensen rondom ons graf heen, ook om mijn graf heen. En dan doet het niet toe of je dominee geweest bent, maar dan gaat het erom of je de Heer Jezus hebt gekend. Of je geborgen bent in zijn offer, of je op hem gericht geweest bent, of je de dingen gezocht hebt die boven zijn. Hoe staat het met ons voor? Mag ik u alstublieft even vragen. Als van de week onze laatste dag is, onze laatste ademhaling, ons lichaam verlaat, als ons hart voor de laatste keer klopt. Waar bent u dan? Waar ben jij dan? En wat weten we dan ook van elkaar? Wat kan de dominee die uw begrafenis leidt dan zeggen? Best wel ernstig, hè, vindt u niet? Nou, daar gaat het vanmiddag over. Over deze dingen aan de hand van zondag 22. Daar gaat het over de toekomst van Gods kinderen natuurlijk. Want de catechismus is geschreven vanuit een geloofsstandpunt. Zondag 1, dat is de gelovige, het kind van God, die naar belijdt dat hij het eigendom van Jezus Christus is. Met lichaam en ziel. Beide in het leven en sterven. En aan de zondag 22 gaat het over de toekomst van zo iemand. Als je het eigendom van Christus bent, wat is dan jouw toekomst? Waarmee mag je jezelf troosten? Waarmee kun je elkaar dan troosten? Nou gemeente, dat staat in zondag 22 en dat is aan de beurt voor de behandeling van de catechismus in uw midden. Het zijn twee vragen en antwoorden. Veel te veel voor één dienst natuurlijk wat erin staat. Ik zal het beknopt proberen te behandelen voor u en voor jou. Vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Het antwoord luidt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord luidt dat, nadat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Zondag 22 van de catechismus. Laten we een ogenblik met elkaar hierover nadenken. Lieve gemeente, het thema van de preek is de heerlijke toekomst die Gods kinderen wacht. De heerlijke toekomst die Gods kinderen wacht. Als inleiding, als bruggetje, hoe zeg ik dat? Na zondag 22 van de catechismusgemeente wil ik eerst een ogenblik met u nadenken over die bekende en aangrijpende gelijkenis die we net met elkaar hebben gelezen. De gelijkenis die als opschrift in deze Bijbel die hier op de kansel ligt, draagt de rijke man en de arme Lazarus. Zo kennen we deze gelijkenis, maar die titel klopt natuurlijk helemaal niet, want je zou met veel meer recht kunnen spreken over de rijke Lazarus en de arme man. Maar inderdaad, voor het eerste gezicht, zo op het eerste oog, als de Heer Jezus dit verhaal vertelt, inderdaad, dan heeft hij het over een rijk mens en over een zeer arm mens. Rijke mensen hebben van gelezen dat hij gekleed is met purper en zeer fijn lijnwaad, dat hij elke dag vrolijk en prachtig leeft. Hij heeft het goed, hij is rijk, hij heeft alles wat zijn hart begeert. En dat is de ene persoon die de Heer Jezus in deze gelijkenis ons voorhoudt. En daarnaast, jongens en meisjes, heeft het over een zeker bedelaar. De naam van de man weten we niet, maar bedelaar heet Lazarus. En die Lazarus ligt voor de poort van die rijke man. En bovendien staat er dan in de Bijbel, zegt Jezus, heeft Lazarus veel zweren. En zweren, dat is een afschuwelijke ziekte. Zweren, daar heb je pijn aan. Zweren, daar wordt je lichaam door toegetakeld. Zweren geven ook jeuk. En zweren geven ook bloederige wonden. En die Lazarus, die ligt dan, staat hier in deze gelijkenis, voor de poort dus van die rijke man. En die moet leven van de kruimels, staat hier, die van de tafel van de rijken vallen. Dus hij was natuurlijk niet in de buurt van die tafels, helemaal niet, want daar zou hij absoluut niet mogen komen. Maar op een gegeven moment, stel ik me voor, wordt de tafelkleed opgerold en daar liggen kruimels op. En buiten de poort wordt dat uitgeslagen. En dan mag Lazarus proberen nog wat van die kruimels te bemachtigen om daar nog wat van te kunnen eten. Maar hij is niet alleen, staat er in het verhaal van Jezus. Nee, er zijn ook honden. En die honden zijn ook op die kruimels gericht natuurlijk, dus hij heeft concurrentie. Samen met die honden moeten ze het proberen van die kruimels in leven te blijven. Bovendien staat er nog in de Bijbel dat die honden de zweren likken van Lazarus. Ik heb een schriftgeladen gelezen die zeggen dat dat een soort van barmhartigheid is. Dat die honden dan toch meer nog van die man houden en voor die man zorgen dan die rijke man. Want als honden je zweren likken, dan is dat nog een soort verkoelend. Ik vraag me af, Ik denk het zelfs niet. Jaren geleden heb ik hier eens over gepreekt en toen had mijn schoonzoon een wond en mijn dochter heeft een hond. En die ging toen aan die wond likken. Nou, mijn schoonzoon zegt dat was helemaal niet verkwikkend. Dat deed zelfs pijn, dat prikte, dat was heel naar. Dus zo lees ik dat ook hier. Die arme Lazarus had dus weinig steun en liefde van die man. Hij moest het doen met kruimels notabene, terwijl die man heel veel haat. En er waren dan ook nog die honden, in die tijd natuurlijk onreine dieren. Dat waren geen huisdieren, net zoals bij ons. Nee, honden waren toen onrein. En die honden hielden ook een soort niet van hem, want die deden hem ook nog pijn. Maar op een goede dag is het zijn tijd, zeggen we, het geschiedde. En de bedelaar stierf. En waar komt die bedelaar dan terecht, jongens en meisjes? Die Heer Jezus zegt, dan wordt hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Waar is Abraham? Abraham was hier bij God. Dus hij mag aangaan liggen in de schoot van Abraham, de Heer Jezus bedoelt te zeggen, dan is deze arme Lazarus in de buurt van God. De engelen dragen hem naar God toe. Is dat beeldtaal? Is dat een gelijkenis? Nee, dat is echt. Dit gebeurt echt. Als een kind van God komt te overlijden, komen een aantal engelen, die worden door de Heer gezonden. En die halen de ziel van Gods kind op, want die ziel weet ook niet waar hij heen moet. Die kan nooit vanuit zichzelf naar de hemel komen. Hoe kan een ziel weten waar de hemel is? Maar God stuurt zijn engelen, een aantal engelen, die vaardig zijn op het woord van zijn mond. En die brengen dan de ziel van Gods kind in de hemelse troonzaal bij God, waar Abraham is. Dat gebeurt met Lazarus. Hij had dus een heel moeilijk leven gehad. Hij had een heel zorgvol bestaan gehad. Hij had het met honden moeten doen en met kruimels en hij had moeten wedelen. Maar toen stierf hij. Het was in één klap gelukkig, voor eeuwig behouden, voor eeuwig in de zaligheid. Van die rijke staat ook dat hij sterft. Van Lazarus staat trouwens niet dat hij begraven wordt. Misschien is hij wel door de honden verslonden, dat weet ik niet. Maar die rijke die sterft en die wordt begraven. Maar bij hem is het heel anders. Want als hij zijn ogen opslaat, als Lazarus zijn ogen opslaat, dan is hij bij de Heere. Dan is hij in de hemel, ga ik zo op door. Als die rijke man zijn ogen opslaat, slaat hij zijn ogen op, staat er in de hel. In de buitenste duisternis. In daar waar God niet is. Daar waar de schoot van Abraham ook niet is. In een intens donkere nacht. Voor eeuwig van God verwijderd. Voor eeuwig buiten God. Gemeente, wat is dat als je er even met mij over nadenkt? Wat is dat geweest voor deze twee mannen? Stel je voor, je ligt daar voor de poort van de rijken. Je zit vol zweren, je hebt pijn. Je hebt honger. Je ligt tussen de onreine honden. En dan doe je ogen dicht en sla je ze open bij de Heer. Wat een overgang. Ongelooflijk. Maar ook voor die rijke man. Die het zo goed had, die overdadig en prachtig leeft, die misschien opgebaard lag in zijn purper en zijn lijnwaad. Maar daar heeft hij allemaal niks van geweten, want als hij overlijdt, als hij de laatste adem uitblaast, dan is hij in de hel. Wat een overgang. Vreselijk. Nou gemeente, het gaat mij vanmiddag natuurlijk, ik zoom nu in op dat levenseinde van Lazarus. Want daarover gaat het in de catechismus. Wat is er met Lazarus gebeurd, jongens en meisjes? Het is natuurlijk een gelijkenis, maar wat gebeurt er met een kind van God als dat komt te overlijden? Waar is een kind van de Heere dan? Waar is uw vader of moeder die in de Heere gestorven is? Waar is jouw opa of oma van wie je weten mag dat het een godvrezende opa en oma was? Waar zal ik zijn? Het gaat in zondag 22, gemeente, waar we dan nu naartoe gaan, over de opstanding van het vlees. Van het vlees is natuurlijk een ander woord voor lichaam. Het gaat hier over het 11e artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis. U weet, hè, dat in deze zondagsafdelingen wordt de apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd. U bent al heel eindje gekomen, want u komt er zelfs vanmiddag doorheen door de apostolische geloofsbelijdenis. En zondag 22 worden de laatste twee artikelen besproken. En dan komt die hele prachtige, maar die is natuurlijk voor dominee Buys, zondag 23. Zondag 22, de opstanding van het vlees. Wat bedoelen we daarmee? Want de catechismus is praktisch, de catechismus is geloofsmatig. De catechismus zegt niet, wat bedoel je daarmee? De catechismus zegt, wat troost geeft u dat? Wat voor houvast geeft het in je leven als je belijdt dat er een opstanding van het vlees is? Nou gemeente, dat staat in antwoord 57. En dan sla ik even de eerste regels over, want in het tweede deel van het antwoord staat wat we daarmee bedoelen. Wat bedoelen we met de opstanding van het vlees? Wel, jongens en meisjes, daar bedoelen we mee dat als de Heer Jezus terugkomt, dat dan alle mensen die gestorven zijn, zullen opstaan. Dus waar dat ook maar is, waar je dus ook gestorven bent en hoe lang geleden ook, dat maakt voor de Heer Jezus allemaal niks uit. In de Bijbel staat dat op één vingerknip, dus op een ondeelbaar ogenblik, 1 Thessalonicenzen 4, zullen al die mensen, die miljarden mensen die ooit geleefd hebben, die ergens begraven zijn of niet begraven, die omgekomen zijn, die verdronken zijn, mensen waarvan je zegt, er is nog maar een enkele molecuul van over, dat maakt voor de Heer Jezus allemaal niks uit, want hij is de almachtige Zoon van God. En als hij terugkomt, belijden we in het apostolicum, is er een wederopstanding van het lichaam. Krijgt iedereen zijn lichaam terug, onze ziel komt terug in ons lichaam en we zijn weer complete mensen. Ik denk nu opeens, wat zal dat straks zijn, hier op de Joodse begraafplaats? Op Beit Chaim. Als de Heer Jezus terugkomt en al die Joodse mensen die gaan erop staan, er liggen er duizenden toch? Op een klein stukje grond. Al die graven zullen open gaan, jongens en meisjes, al die stenen rollen aan de kant. En al die Joodse mensen staan op en op alle begraafplaatsen gebeurt dat dan. En waar de mensen ook maar gestorven en begraven zijn, ze zullen allemaal opstaan. Door de kracht van Christus. Jawel, hij moet dat doen. Hij doet dat ook. Het gebeurt ook echt. Ook al kunnen we dat niet begrijpen, ook al hebben we onze vragen daarbij, maar dat maakt allemaal niet uit. Hij zal het doen. Maar de catechismus in vraag en antwoord 57 behandelt dat natuurlijk in de zin van wat betekent dat voor Gods kinderen. En dat staat hier. Ja, het zal dus ook voor hen gelden dat ze door de kracht van Christus worden opgewekt. Dus al die kinderen van God die de eeuwen door hebben geleefd, die de eeuwen door de Heer hebben leren kennen in hun leven en wie de Heilige Geest is komen werken. Al die kinderen van God ook zullen door de kracht van Christus opgewekt worden. En hun lichaam en hun ziel, staat hier, zullen met elkaar worden verenigd. Ze krijgen hun lichaam terug, een opstandingslichaam, een lichaam vol van de Heilige Geest, een lichaam die ook in staat zal zijn op de nieuwe aarde eeuwig te leven. Daar kunt u ook over nadenken, wat voor soort lichaam zal dat zijn en hoe zal dat precies allemaal zitten, dat weten we niet. Pas geleden, dat was vorige week geloof ik nog, toen las ik in Matthew Henry bij zijn verklaring van Marcus 16, dat was wel interessant, dat die engel die daar in het graf zit, hè, dat was een jongeling. En met je Henry verbindt dat dan met wat de Heer Jezus gezegd heeft, hè, dat we zullen zijn als engelen in de hemel. Dus met je Henry zegt, waarschijnlijk is het zo dat als wij zullen opstaan, dan zijn wij in de leeftijd van een jongeling. Dat is natuurlijk een gedachte, maar dat vind ik wel een mooie. Inderdaad, dan zullen we fris en groen zijn, dan zullen we in een staat zijn, in een lichaam zijn van een jong volwassene misschien. Maar of dat zo is, weet ik niet natuurlijk. Dat is maar een gedachte van Matthew Henry. Maar door de kracht van Christus zullen we opgewekt worden. Wij zullen met onze ziel worden verenigd. De zielen van Gods kinderen die voor de troon zijn geweest. De zielen die daar hebben geroepen om het einde. Die komen terug in ons lichaam. Ik ben het dan ook zelf weer. Hè? Ook heel goed om te zeggen. Als ik gestorven ben als een man, kom ik niet als een vrouw terug. Nee, dan kom ik als die man weer terug. En dan ben ik het ook zelf. Mijn identiteit is hetzelfde. Maar natuurlijk gelijk. Inderdaad, als ik een kind van de Heere ben, Dan is dat zo heerlijk, dan is dat zo machtig, een wonder natuurlijk ook. Dan zal ik een lichaam hebben, een geestelijk lichaam, in Korintiërs 15 staat dat. Op de Heere aangelegd, volmaakt, hoeft niet meer te eten. Het zou wel kunnen, denk ik, ook in de eeuwigheid. De Heer Jezus zegt, ik zal in het Koninkrijk van God weer met wijn drinken, maar het hoeft natuurlijk niet. Maar het zal wel kunnen. Dan kom ik terug, brengt de Heere me terug. De opstanding van het lichaam. En dan krijg ik zo'n lichaam, staat er ook nog in de catechismus, aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. En bedoelt de catechismus natuurlijk het lichaam van Christus na zijn opstanding. Dat was een opstandingslichaam, dat was een verheerlijk lichaam. En dat staat ook in de Bijbel, niet waar, in Filippenzen 3 staat dat, dat wij zo'n lichaam zullen ontvangen. Een lichaam aan dat van Christus gelijk. Lieve mensen, wat is dit al om na te denken? moest in het gebed even denken aan wat Johannes Calvijn schrijft in zijn institutie over de meditatio vitiro vitae, dus de overdenking van het toekomende leven. En volk van God, denken wij wel eens na, en wij allemaal trouwens, over het toekomende leven. Als je de Heere mag vrezen, als je een kind van God bent. Als je mag weten dat je leven met Christus verborgen is in God. Denken wij dan wel eens na over wat er komt? Over wie er komt? Leeft de wederkomst eigenlijk wel in ons midden? Hebben we wel uitzicht? Verlangen? Dat je zegt, beste kom nog, wat hier staat, hè? Hebben we dat nu in de beleving, bedoel ik? Hebben we dat, zou ik bijna zeggen, paraat? Dat je zegt, maar dat is mijn toekomst. Dat mag ik door Gods genade weten. Natuurlijk, het is Gods genade alleen. Maar je zegt, dat staat uit. Dat wacht me, dat Christus dit zal doen in mijn leven. Door zijn kracht zal ik opgewekt worden. Als hij terugkomt, zal ik een verheerlijk lichaam ontvangen. Mijn lichaam verenigt met mijn ziel. En dan zal ik voor eeuwig bij de Heere zijn op de nieuwe aarde. Daar kom ik zo op. Gemeente, dat is de toekomst van Gods kinderen. Dat zal de Heer aan zijn kinderen geven. Hij staat echt voor zijn eigen werk in. Ja. Hoef ik gelukkig niet te doen hoor. Als ik voor Gods werk in zou moeten staan, dan kwam er niks van terecht. Maar hij staat ervoor in. Hij houdt me vast. Mijn leven met Christus verborgen in God. En daarom gebeurt ook dit. Daarom passen de twee diensten van vandaag zo mooi bij elkaar. Maar gemeente, dat is nog een stuk verder. Hè? Dat ligt bij de wederkomst in het verschiet. Maar ik zei u net al, antwoord 57, begin daarvan, daar staat ook nog wat, dat sloeg ik even over. Wat gebeurt er nu als een kind van God sterft? Daar staat, dan zal mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd worden opgenomen. Nou, laat ik beginnen met mijn ziel. We hebben allemaal een zielgemeente. Een ziel voor de eeuwigheid. En die ziel die na mijn sterven wordt opgenomen. Die gaat naar God, die gaat naar de rechterstoel van Christus. Maar voor een kind van God geldt wat hier staat. Na dit leven zal mijn ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd worden opgenomen. Opgenomen, dat is dus dat werk van de engelen, zei ik net, want die ziel die weet niet waar de Heer is, die ziel weet niet waar de hemel is. Nee, maar God zet daar zijn engelen voor in. Ik zeg dat wel eens als er iemand overleden is en als ik weet dat dat een kind van God is, een gemeentelid, dan zeg ik dat wel eens. Dan zeg ik, weten jullie dat jullie net hier rondom het sterfbed van jullie moeder stonden en dat de engelen toen kwamen? En dat de engelen toen de ziel van je moeder zijn wezen ophalen. Opnemen staat hier. En gemeente, dat gebeurt van stonde aan. Zoals Gods kind de laatste adem uitblaast. Als Gods kind sterft. Er zit geen fractie van een seconde in. Of dat gebeurt dan van stonde aan staat hier. Dus er is geen zielenslaap zoals wel gedacht is. Geen vage vuur of weet ik wat allemaal. Nee, van stonde aan is Gods kind na het sterven bij Christus. Wordt ze opgenomen, die ziel, tot Christus, haar hoofd. Nou, dat past ook weer bij de preek van vanochtend. Inderdaad, dat Christus is één met de zijnen. Ze zitten in zijn hart. Of weer een ander beeld dat apostel Paulus gebruikt. Is het hoofd en het lichaam. Het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, zij zijn de leden. Christus en zijn volk zijn één. Hij is hun hoofd. En hij staat op hen te wachten. Hij verlangt naar hen om zijn kinderen bij zich te hebben. Hij weet toch ook wel eens? Dat je zegt, ik verlang naar mijn kinderen weer eens te zien, om ze bij me te hebben. Of mijn kleinkinderen. Je weet, ik heb ook 4 kleinkinderen inmiddels. Ik kan er soms naar verlangen om ze even bij je te hebben. Om ze bij je op schoot te nemen. Bij mij zijn ze nog klein. En dan even te kroelen met ze, weet je wel. En nu geestelijk, ik bedoel eerbiedig hoor. De Heer Jezus Christus ziet zo uit naar zijn volk en kinderen. En hij wacht op hen en hij verlangt naar hen. En hij wil ze zo graag bij zich zien. Als ze sterven, dan kan hij niet langer wachten, zou je kunnen zeggen. Na dit leven, van stonde aan, tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Dat is schriftbewijs. Nou, ik zou op 2 plaatsen in Gods woord kunnen wijzen. Ik zou drie zou kunnen noemen. Ik zou natuurlijk de tekst van vanmiddag kunnen zeggen. En de geschiedenis dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is geen dag later gebeurd, geen week later, geen jaar later. Nee, op datzelfde moment gebeurt dat. En de schoot van Abraham, dat is hetzelfde als de hemel als God. Jongens en meisjes, wat zei de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis? Als die moordenaar tot bekering komt. Als hij zegt, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heel bescheiden, heel ootmoedig. Hij zegt dus niet, mag ik daar ook komen? Neemt u mij mee? Hij zegt alleen, wilt u aan mij denken? Zegt de Heer Jezus dan, over 3 jaar ben je er? Nee. De Heer Jezus weet, deze dag gaat deze man sterven. Hè? Zijn benen worden verbrijzeld. Straks, en dan gaat hij sterven. En Jezus zegt, heden zul je met mij in dat paradijs zijn. Heden. Dus die moordenaar, gemeente, is vanaf het kruis naar de hemel gegaan. Ook weer een overgang trouwens. Als je gekruisigd bent en veracht bent en uitgespuugd door de samenleving en door God vervloekt. En je komt tot bekering. En van het kruis ga je naar huis. Ja. Op diezelfde dag. Jezus zegt het zelf. En natuurlijk wat Paulus zegt in Filippenzen 1. U kent dat gedeelte, denk ik wel. Dan zegt de apostel Paulus, ik word van 2 dingen gedrongen. Er zijn 2 dingen die mijn aandacht vragen. Er zijn 2 dingen die aan me trekken. Aan de ene kant het verlangen om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Hoort u, er zit niks tussen. Ontbonden zijn, dat is het beeld van het schip dat losgemaakt wordt. Paulus zegt, nu leg mijn leeg een scheepje nog vast. Maar ik verlang ernaar dat het losgemaakt wordt, het touw. En dat ik bij Christus ben. Ontbonden en bij Christus zijn. Hij zegt, het andere is dat ik moet blijven en de Heer moet maar beslissen. Maar Paulus is er vast van overtuigd, als ik kom te overlijden, ben ik terstond bij Christus. Ben ik bestond voor de troon van God. Dan zal ik hem zien. Dan zal ik hem zien die mijn ziel lief heeft. Dan zal ik mijn redder en verlosser in gerechtigheid aanschouwen. Dan zal ik hem zien die zijn leven voor mij heeft afgelegd, zijn bloed voor mij heeft gestort. Misschien heb ik het wel eens toen ik hier stond, gemeente, dat beeld gebruikt, weet ik even niet meer. Stel nu dat je jongens en meisjes in het water gevallen bent. En je kon niet zwemmen. En je bent uit het water gehaald door iemand, maar je bent wel bewusteloos geraakt. Dus je hebt even niet meegekregen wie dat heeft gedaan. Je bent naar het ziekenhuis gebracht en je komt er bovenop. En op een goede dag komt er iemand binnen. En die ken je niet. En die persoon zegt tegen je, ik heb jou uit het water gevist. Ik zag je erin vallen, ik zag dat je niet zwemmen kon, ik heb je gered. En dan lig je in je ziekenhuisbed en dan kijk je naar je redder. Zou je dan dankbaar wezen? En zij zei, oh meneer, dank u wel dat u in het water gesprongen bent en dat u me gered hebt en dat ik nog mag leven. De gemeente, zoiets stel ik me altijd voor. Maar dan nog veel dieper en veel intenser. Als we straks bij de Heer Jezus zullen zijn. Bent u mijn redder? Hebt u uw leven voor me afgelegd? Bent u afgedaald tot in de dood voor mij? Hebt u het recht van God voor mij voldaan? Hebt u uw bloed voor mij gestort? En dan zal ik misschien nog zeggen, en heb ik heel mijn leven over u mogen preken, Heer Jezus, en nu zie ik u. Nu weet ik het echt. Dat u mijn verlosser bent en dat u leeft. En dat u alles volbracht hebt. Zo'n professor Velema moeten denken, u ook misschien. De laatste jaren van zijn leven verlangde hij zo intens naar de ontmoeting met de Heer. Zeker na het overlijden van zijn vrouw in 2004 werd dat intenser. En ik hoorde hem in een filmpje, wat ik dan vorige week nog even zag, hoorde ik hem zeggen, ik ben zo heilig nieuwsgierig naar God, zei hij. Ik denk, ja, dat is het. Hè. Toen ik het bericht kreeg vrijdag dat hij overleden was de volgende dag, toen dacht ik, nou is zijn heilige nieuwsgierigheid in vervulling gegaan. En als je bij de Heer gekomen. Volk van God, wat zal dat wezen? Om Christus in gerechtigheid te aanschouwen. Voor altijd bij hem te zijn. Je oog te slaan op je redder. Je verlosser. Die zoveel voor je over had. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Voor al zijn kinderen overgegeven. Want te weten ook voor mij. De gemeente, daar gaat het over in de catechismus. Wat heeft Lazarus dus ook meegemaakt? die vanuit de kruimels en van de honden vandaan opgeroepen wordt tot hoger heerlijkheid. De bedelaar stierf. En van de engelen werd hij gedragen in de schoot van Abraham. En toen maakte hij mee wat de catechismus hier zegt. Van stonden aan werd hij tot Christus, zijn hoofd, opgenomen. Gemeente, als wij gaan sterven, wat gebeurt er dan? Worden we dan ook opgenomen tot Christus, ons hoofd? Dat is natuurlijk de vraag wie Christus voor ons is. Hè? Wie is de Heer Jezus Christus voor ons, gemeente? Is Hij onze borg, onze zaligmaker geworden? Zijn we tot Hem gevlucht? Hebben we ons aan Hem toe mogen vertrouwen? Of zijn we nog buiten Christus, zoals het van nature bij ons allemaal is? Van nature heb ik geen oog voor Christus, geen behoefte aan Christus. Integendeel. Vanmiddag komt Hij naar u toe. Hij zegt, kom tot mij, zondaar. Kom tot mij, verloren Adamskind. Vertrouw je aan mij toe. U zegt, dat kan ik niet, dominee. En dat klopt ook, maar dat doet Hij. Dat doet de Heilige Geest. Als de Heilige Geest deze preek gebruikt, dan slaat hij bij u naar binnen en komt u. Als de Heilige Geest in deze woorden meekomt, ik kan ze alleen maar zeggen, maar Hij moet ze toepassen. En dan kom je. En mag de Heer Jezus leren kennen. Jongens en meisjes, kennen jullie de Heer Jezus al? Mijn jonge vrienden, kennen jullie de Heer Jezus? Oud-catechisanten van me, kennen jullie de Heer Jezus al? Alle gemeenteleden die hier zitten, gasten, mensen die meeluisteren. Kennen wij Christus? Is Hij ons hoofd? Ik weet geen beter. Ik weet geen beter hoofd dan Christus. Ik weet geen beter heiland dan Hij. Ik weet geen beter koning dan Hij. Zo heerlijk om de Heer Jezus te mogen kennen. Om met Hem te mogen leven. Dat Hij je heiland en je verlosser is. Dan lig je voor Zijn rekening. Dan ben je met Christus verborgen in God. Gemeente, ik moet verder gaan. Ik wil even iets zeggen over vraag en antwoord 58. Ja, daar mag je dus mee troosten. Wat troost geeft u dat, die opstanding van het vlees? Als ik een kind van God ben, mag dit mij de troost geven. Dat dit mij wacht, dat Hij op me wacht. Maar dan is er nog een artikel in het Apostolicum, het 12e. En het eeuwige leven belijden we. En dan staat ook weer het woord troost. Zondag 1 gaat het over wat is uw enige troost. Hier 57, wat troost geeft u? Vraag 58, wat troost schept u? Dan mag je troost uitscheppen. Dit is een soort van bron waar je met je emmertje mag uitscheppen. Troost mag je scheppen uit het artikel van het eeuwige leven. Wat dan? Wel staat hier dat na dit leven ik, Gods kind, volkomen zaligheid zal bezitten. Hoe ga ik dat nou weer uitleggen? Volkomen zaligheid. Gemeente, dat betekent dat Gods kind in dit leven ook al zaligheid ontvangt. Zaligheid, redding, behoud. Jawel, dat doet de Heer als je in je leven gaat werken, jongens en meisjes. Dan komt de Heer je over, dan gaat de Heer in je werken en dan gaat de Heer je verlossen. Verlossen van je zonde, verlossen van je schuld. Dan ga je sterven, hebben we vanmorgen gezien, aan de zonde en aan de wereld. Dan wordt dat bloed van Christus aan je geheiligd. Dan ga je delen in de zaligheid. Of in het eeuwige leven, zou je kunnen zeggen. In beginsel. Want Jezus zegt in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus Gods kind deelt nu al in de zaligheid. In de verlossing. Gemeente, mag u dat weten, dat u verlost bent. Mag u weten dat u gered bent van uw zonde. Mag u weten dat u schuld kwijt bent geraakt op een goede manier. Ik zeg op een goede manier, ja natuurlijk, je kan natuurlijk ook nooit aan denken. Dan ben je hem ook een soort kwijt geraakt. Maar ben je hem echt kwijt geraakt? Mag u weten dat God u verlost heeft in Christus door de Heilige Geest. Dat is zaligheid. Hoe zegt dat lied dat? Volgens mij speelde Gert dat. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Hè? Daar gaat het om, lieve mensen. En dan na dit leven staat er, dan geeft God zijn kinderen volkomen zaligheid. Jawel, de zaligheid nu ontvangt, dat is een zaligheid, dat is een redding, daar ontbreekt niks aan. In die zin is het ook, zou je kunnen zeggen, ook volkomen. Maar jawel, ik leef nog in dit leven. Ik ben nog zondaar. Ik blijf dat ook tot mijn laatste snik. Luther heeft echt gelijk als hij gezegd heeft dat wij zijn tegelijk zondaar en gerechtvaardigd. Allebei samen op. staat in het lied, geloof ik, van nu geen zondaar meer, dat is onzin. We blijven zondaar, ook na ontvangen genade. Dus die zaligheid die ik in dit leven ontvang, dat is een aangevochten zaligheid. Niet altijd heb ik daar ook zicht op. Ik twijfel soms misschien daarover, zou het ook voor mij zijn? Of als ik het ontvangen heb en ik val weer in zonde, zou God dan nog genadig zijn enzovoort? De volkomen zaligheid staat nog uit. Als ik inderdaad bij de Heere zal zijn, als er geen zonde meer is, geen schuld, geen ongerechtigheid, geen afdwalen, dan deel ik in de volle zaligheid. Hier staat, dan zal ik die bezitten. Omdat God mij die geeft natuurlijk. Pak hem niet, ik ontvang hem. Een volkomen zaligheid na dit leven. En als u dan naar mij vraagt, dominee, wat is dat dan voor soort zaligheid en wat zullen Gods kinderen daarin beleven? Hier staat, geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. In geen mensenhart is het opgeklommen. Maar waar gaat het om in de zaligheid? Dat is nog even belangrijk om u te laten zien. Er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, dominee, als ik gestorven ben, dan hoop ik mijn man weer te zien. Dan hoop ik mijn vrouw weer te ontmoeten. Dan hoop ik ons kindje weer te zien. Ik begrijp die gedachten allemaal. Natuurlijk, ik snap dat. Maar gemeente, in de catechismus gaat het niet om mensen. In de catechismus ligt de focus niet op wat ik daar zal zien aan anderen. In de catechismus staat, als ik bij de Heer ben, dan zal ik God zien. Of, zoals het letterlijk staat, om God daarin eeuwig te prijzen. Dus wat gaat Gods kind in het eeuwige leven doen? God zelf eeuwig prijzen. Dus ik zal op God gericht zijn, ik zal hem dienen. Ik zal op hem zien. Of ik anderen herken, ik weet het niet. Volgens mij geeft de Bijbel daar geen antwoord op die toch wel soms prangende vraag. Of we elkaar zullen herkennen in de hemel. Grote theologen hebben gezegd van wel, maar zover ik het kan zien, zegt de Bijbel daar niet echt iets duidelijks over. Ik hoop het wel, maar ik hoop veel meer, lieve mensen, dat wij samen daar op God zullen zien. Dat we samen God zullen prijzen. Dat zal toch wat wezen, hè? Kijk, als we elkaar wel herkennen, dan gebeurt er natuurlijk wel iets moois. Ja, dan denk ik nu even heel menselijk. Dan zijn we samen voor de troon van God. En dan zeggen we zijn samen een aantal jaren opgetrokken. Ja. En dan zal er misschien iemand van u mogen zeggen, dominee, uw preken zijn voor mij tot zegen geweest. Hè? Dat zal toch weer mooi zijn. Maar dan ga ik toch weer te veel menselijk denken. We zullen op God gericht zijn. We zullen God eeuwig prijzen. In de hemel staat God centraal. Op de nieuwe aarde staat God centraal. Daar zullen we de volle zaligheid genieten. Die volle zaligheid zullen we bezitten. Hoe zal het verder zijn op de nieuwe aarde, gemeente? Wat voor taal spreken we daar? Zijn we gekleed of niet? Moeten we eten of niet? Of kunnen we eten? Dat zijn allemaal niet zulke belangrijke vragen. De belangrijkste vraag is, zal ik er zijn? Mag ik u vanmiddag vragen? Zult u er zijn? Zult u straks, en zul jij straks op de nieuwe aarde zijn? Op de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Op de nieuwe aarde waar God is. Op de nieuwe aarde waar de tabernakel en de tempel, zegt Openbaring 21, niet meer nodig is, want God is er zelf. Daar zullen wij nabijheid van de Heer ervaren. Een gemeenschap, een omgang. Lieve mensen, als het soms nu al zo goed kan zijn. Hè? Dat heb je toch wel eens? Dat je zo de nabijheid van de Heere mag ervaren. De gemeenschap met God. Onder een preek, op je knieën, aan de avondmaalstafel. Op een moment als God dat voor je openlegt. Als God dichtbij komt. Dan wil je altijd daar wel blijven op die plekken. Dan wil je altijd wel blijven zitten op die avondmaalstoel. Dan wil je altijd wel op je knieën blijven liggen bij wijze van. Als je zo soms, en dat is maar af en toe hoor, als je soms de nabijheid van de Heer zo mag ervaren. Maar dan gaat het weer over. Dan ga je weer naar huis. Als de kijkdienst weer voorbij is, de avondmaal voorbij. Dan sta je op van je knieën en dan gebeurt er weer wat. Maar straks is het voor altijd. Volkomen zaligheid. Geen oog gezien, geen oor gehoord, geen mensenhart opgeklommen. Ik denk, als ik deze tekst, ik kom bij Paulus vandaan, 1 Korintiërs 1. Dan denk ik vaak, gemeente, aan de koningin van Scheba. Jongens en meisjes, dat verhaal kennen jullie wel. Hè? Daar komt de koningin van Sheba. Dat is een hele rijke vrouw. Die komt heel ver ergens vandaan. Sheba dus. En dan komt ze naar koning Salomo. Want ze heeft over hem gehoord. En ze is schaande gemaakt. En ze heeft allerlei vragen en raadsels. En misschien ook wat strikvragen. En dan komt ze bij Salomo. En dan gaat ze dat allemaal voorleggen. En tenslotte is er geen geest meer in haar, staat er in de Bijbel. En dan zegt ze tegen Salomo. De helft is me niet aangezegd. Gemeente, als we bij de Heere zullen zijn, dat ze door Gods genade mogen komen. Ik hoop echt dat we allemaal er zullen zijn, hoor. U allemaal. Dan zullen we dat mogen zeggen. Door Gods genade en door Gods geest we daar voor die troon zullen staan. Dan zullen we zeggen, Heere, de helft is me niet aangezegd. De beste domen heeft me niet kunnen vertellen. En in de Bijbel heb ik het ook niet aangetroffen. Want het is nog veel rijker en veel groter en veel heerlijker dan ik ooit heb kunnen denken. Geen oog gezien, geen oor gehoord. In geen mensenhart opgeklommen. Ja, maar zegt u, dat is dan voor wat komt. Dat is de toekomst, jawel. Dat staat uit, volk van God. Daar mogen wij naar verlangen, daar zullen we naar uitzien. Dat wil de Heer ook. Het is ook heel erg als we dat niet doen trouwens, dat is zonde. Als we deze grote toekomst vergeten of veel te weinig bij stilstaan. Als je gaat trouwen, dan denk je toch ook aan je bruiloft. Stel nu dat je gaat trouwen en dat je aan elkaar merkt, nou het leeft helemaal niet. Dat je met elkaar spreekt en dat iemand, oh ja, ja, nee, zwaar, we gaan trouwen, ja, dat is ook zo. Zou we niet naar een huis gaan kijken? Ja, nou ja, dan inderdaad, dat moet, ja, dat werkt wel. Zo hè, nee. Ik heb het vaak meegemaakt, ook hier in Oudekerk aan de Amstel, met jonge mensen die uitzagen naar de trouwdag en ermee bezig waren en daaraan verlangden. En dan gaf ik ze huwelijkscatechese en dan zei ze, oh, we zien er zo naar uit om samen verder te mogen gaan. Dat is normaal, hè. En nou, die hemelse bruiloft. Ja, die wacht. Dat is ook weer een beeld in de Bijbel. Straks gaat Christus trouwen met zijn bruid. En daar ziet hij nou naar uit. Nou, hij ziet er heel erg naar uit naar die trouwdag. Maar wij. Wat gebeurt er als hij er oog voor geeft? Dat is slot wat ik zeggen wil. In antwoord 58 staat. Dat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dus dat geeft hij gelukkig. Anders zou ik het helemaal vergeten misschien. Nee, maar dat doet hij door zijn Heilige Geest. Hij werkt het zo dat ik het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dus in de eeuwigheid gaat het om een eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap. Zaja staat er ergens. Het gaat over het volk Israël dat uit de ballingschap komt. Zaja 25 meen ik. Daar staat een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Nou, dat is toen aanvankelijk vervuld, denk ik, uit die ballingschap. Die mensen waren blij. Maar gemeente, dat wordt vervuld als straks Gods volk thuis komt. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Eeuwige vreugde wacht. Maar niet alleen dan. Nee, nu krijg ik daarvan het begin in mijn hart. En ik voel het. Staat er toch? De eeuwige vreugde in mijn hart. Gevoel. Ik voel het. Ik ervaar het. Het doortintelt mij. Hoe zeg ik nou weer? Het raakt me. Oh, wat een heerlijke momenten zijn dat. Als die eeuwige vreugde door je hart heen gaat. En dat je er iets van voelen mag. Daar mag ik troost uitscheppen. Dat geeft troost. En gemeente, dat had Lazarus ook, denk ik. Jongens en meisjes, waarom heeft Lazarus het uit kunnen houden tussen die honden en die kruimels? Hierdoor. Want het was nogal wat als je daar bij de poort van een rijke moest gaan liggen en maar moest wachten wanneer het tafellaken werd uitgeslagen. Het is nogal wat. En als er nog honden waren die ook die kruimels wilden hebben en ook nog aan je zweren begonnen te likken. Hartstikke pijn deed dat. Maar waarom hield hij het vol? Ja, omdat hij het beginsel van de eeuwige vreugde in zijn hart voelde. En Lazarus wist, nu moet ik het met kruimels doen, maar straks ben ik voor eeuwig bij de Heer. En nu ben ik omringd door honden en straks door Gods volk. En door de Heer zelf. Daarom hield hij het uit. En zo schepte hij troost uit het artikel van het eeuwige leven. En zo mag Gods kind dat ook. U hebt misschien ook een moeilijke levensweg. U hebt ook uw zorgen wellicht. Misschien komt er van alles nog in ons leven. Dat weet je ook maar nooit. He, je kunt zeggen, dat zeg ik nu ook. Van, ik voel me gezond. Het gaat goed. Maar wat het morgen wordt, dat weet ik niet. Maar hoe onze levensweg ook is, lieve mensen. Laat dit de bron zijn van uw troost. Niet in de wereld, niet in de zonde. Nee, hou op. Laat dit de bron zijn van uw troost. Dat u weten mag, ik ben op weg. Via die smalle weg die naar het leven leidt. En straks zal ik bij de Heere zijn. En nu voel ik het al. Dat ik er zal zijn. Nu voel ik al iets van die eeuwige vreugde in mijn hart. Opwellen. En straks zal ik voor eeuwig hem in gerechtigheid aanschouwen. Ik kan er slot niet van stoppen. Ja, wat zal het heerlijk zijn. Als je al die zonden mag loslaten. En die ongerechtigheid. En die onvolkomenheid. En alles wat je in het leven bezighoudt. Al die gebrokenheid. En al die toestanden die er soms zijn. Dan mag je al, en dan verlies je ook jezelf nog. Word je ook van jezelf nog verlost. Dat is ook nog zo heerlijk. En dan ben je heerlijk voor altijd bij hem. Ik hoop dat ik u troosten mag. Ik hoop dat ik u bemoedigen mag. En dat ik de jongens en meisjes in de kerk jaloers mag maken. Kijk, jaloezie is natuurlijk geen goede eigenschap als je jaloers bent. Maar geestelijke jaloezie is goed. Jongens en meisjes, als je nu vanmiddag iets voelt van, dit zou ik ook willen. Als je vanmiddag iets voelt van, wat is dit mooi, wat hier in de catechisme staat, dan heb je het goed begrepen. En wat je nou moet doen, dan moet je vanavond dus op je knieën gaan. Trouwens niet alleen vanavond, maar natuurlijk elke avond als je naar bed gaat. En dan mag je alles bij de Heer terugleggen, de preken van vandaag. En zeg, Heer, geef dat nou ook aan mij. Dat ik met Christus geborgen mag zijn in God. En wilt u nou geven, Heere, dat die eeuwige vreugde ook nu al in mijn hart komt. En dat ik straks voor altijd bij u zal zijn. De gemeente, voor wie is dat nu allemaal? Ten slotte, voor hen die bij Christus schuilen. Voor hen die tot Christus komen. Voor hen die in Christus geloven. Voor hen die een veilige wijkplaats zoeken achter zijn kostbaar bloed. Als u in Christus geborgen bent, dan is dit uw toekomst. Paulus zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Thank you. Laten we danken en bidden. Lieve heren, mogen we u hartelijk danken voor het onderwijs dat wij vanmiddag vanuit de Heidelbergse catechismus hebben mogen ontvangen. Vanuit de zondagsafdeling waar de laatste twee artikelen van onze apostolische geloofsbelijdenis worden behandeld. Beleden wordt wat we bedoelen met de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Heren, zo rijk, zo heerlijk. Mensenwoorden kunnen dat niet vatten. Maar geef, heren, dat we er iets van hebben gezien vanmiddag. En dat we gaande zijn gemaakt. En dat ons hart verwarmd is. En dat er een verlangen geboren mag worden. En al meer worden verdiept. Naar deze grote toekomst van al uw kinderen. Heer, wat zijn we toch de waas. Dat we hier zo weinig over nadenken en bij stilstaan. Als we iets van uw genade mogen leren kennen in ons leven. Dan is dit onze toekomst. En zo vaak is het uit beeld. Vergeef ons dat. En geef dat we door deze preek aangevuurd mogen worden om hier meer over na te denken en bij stil te staan. En voor te bidden. Heer, geef ons zicht op Christus. Geef ons zicht op zijn offer. En geef ons zicht op wat komt, wie schuilt, voor wie schuilt achter het bloed van hem. Heer, we hebben het vanmiddag ook weer gehoord en ook vandaag dat er twee wegen zijn. En ook in de gelijkenis die we hebben gelezen vanmiddag gaat het heel duidelijk over twee wegen. Die rijke man komt op een heel andere plek terecht dan Lazarus. Dat is de ernstige boodschap van vanmiddag ook aan ons adres. Wacht u voor dat vreselijke. Zoek de Heere terwijl die te vinden is. Want Heer, als we niet u zoeken, als we niet schuilen achter het bloed van Christus, dan gaan we verloren. Dan zullen ook wij onze ogen opslaan in de hel, waar we nooit meer wegkomen. Waar we eeuwig pijn zullen lijden in de vlam, stond er. O God, bind deze dingen maar op ons hart, want van nature raakt het ons niet. Dan verkwikt de hemel ons niet en de hel verschrikt ons niet. En we leven gewoon weer door. Bewaar ons ervoor, laat de prediking van vandaag tot zegen mogen zijn. Laat het doen mogen wat u behaagt. Heer, u komt er ook op terug ooit. Dat we die rechterstoel zullen staan op al die preken die we hebben gehoord en gehouden. O, dat ze tot zegen mogen zijn geweest. Dank u wel, heren, voor deze zondag. We nemen afscheid van elkaar. Blijft u bij ons. Wil ons geleiden langs de wegen naar huis. Geef ons ook de komende week wat we nodig hebben in opzicht. En leid ons naar komende zondag. Wilt u dominee Buis zegenen die in ons midden hoopt voor te gaan. Geef ons een goede zondag met hem. Wilt u geven, heren, dat we over 14 dagen elkaar opnieuw mogen ontmoeten in uw huis. Opnieuw rondom dat heerlijke woord van u. Doe verzoening over onze zonden. We buigen ons voor u neer, heren, als we gehoord hebben deze dag. Over wat u aan zondaren geven wilt, nu al en tot in eeuwigheid, dan worden we klein. Dan verootmoedig ons voor uw heilige aangezicht. En dan is daar de aanbidding en de dankzegging. Wek en werkt die in ons hart. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zei de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is van 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. En vers 17, hoe groot en vreselijk is, zijt gij alom. Psalm 68, vers 10 en 17. Liefste gemeente, ga nu heen naar uw woning, naar het werk dat deze week ons wacht. Draag met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.